Zionisme, de Nakba, de grenzen van 1967. In de berichtgeving over Israël worden allerlei termen genoemd die je moet kennen om het nieuws over Israël goed te begrijpen. In deze uitzending bespreken we een aantal essentiële termen over de geschiedenis van Israël die je inzicht in het huidige conflict verdiepen. En daar praten we over met Nathan Buescher van het CIDI. Nathan, van harte welkom.
Dank je.
Waarom is het zo belangrijk om precies die termen, die hele ingewikkelde termen, zoals Zionisme, de Nakba, de grenzen van 1967, om die te weten, om te begrijpen hoe het in elkaar zit?
Ja, je kan het conflict zo complex en zo eenvoudig maken als dat je wil. Maar er is ontzettend veel gebeurd in, laten we zeggen, ruim een eeuw geschiedenis.
Ja.
Dus om de meerdere dimensies van het conflict goed te begrijpen, heb je ook wel wat basiskennis nodig van begrippen, van gebeurtenissen in de geschiedenis,
ja,
et cetera.
En dat is een beetje het idee ook waarom we deze uitzending maken. Dus we zijn heel blij dat jij er bent vandaag. Eerst kort even kijken naar het nieuws. We bespreken altijd in het begin van onze uitzendingen kort wat we de afgelopen dagen is gebeurd. Nu heeft Israël het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, Shin Bet, naar Egypte gestuurd om een mogelijke nieuwe deal te gaan bespreken, met als inzet om de gijzelaars vrij te krijgen. Wat verwacht je eigenlijk? Denk jij dat de dood van Yahya Sinwar, de Hamas-leider, dat het iets heeft veranderd in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas?
Het heeft ongetwijfeld heel veel veranderd.
Ja?
De machtsverhouding is natuurlijk geheel anders aan de onderhandelingstafel.
Ja.
Tegelijkertijd heeft Hamas aangegeven dezelfde lijn voort te zetten. De gijzelaars niet vrij te laten.
Nee.
Maar ja, dat is natuurlijk het beeld wat ze naar buiten toe brengen.
Ja.
Aan de andere kant, zoals al gezegd, het speelveld is heel erg ingrijpend veranderd.
Ja, maar dus verwacht je dat dat dan ook impact heeft? Want de afgelopen weken, maanden liggen die onderhandelingen eigenlijk ongeveer stil. Denk je dat er nu toch weer een nieuwe impuls komt?
Moeilijk te zeggen. Het hangt van het leiderschap van Hamas af. Maar ja, de bal ligt bij hun. Gaan zij dezelfde heilloze weg in waarbij ze de gijzelaars niet vrij laten en Israël zich genoodzaakt ziet de oorlog voor te zetten? Of kiezen ze voor
een oplossing? Ja.
Precies. En vooral kiezen ze misschien voor hun eigen hachje. Waarbij ze dus kiezen om te overleven met een gedecimeerd Hamas, maar in ieder geval dan nog wel bestaand, met al dan niet een rol in de toekomst in de Gazastrook, waar zij natuurlijk in ieder geval op hopen.
Ja.
Zij hebben de troeven in handen.
Ja, de tijd moet leren of het gaat werken of niet. Als we kijken naar het noorden van Israël, de strijd met Hezbollah. Nu hebben een aantal gevangen genomen terroristen van Hezbollah, die hebben bevestigd dat zij door omkoping gebruik zouden hebben gemaakt van faciliteiten van UNIFIL langs de grens met Israël, waaronder ook camera's. Dat meldde een Israëlische krant, Israel Hayom. Als dit nieuws zou kloppen, dat Hezbollah inderdaad gebruik maakt van VN-spullen, wat zou dat betekenen voor het verloop van het conflict?
Ja, laten we beginnen met het feit dat het een diplomatieke rel is van je welste. Mm-hmm. Dat de Verenigde Naties zich om laat kopen door een terreurorganisatie.
Ja.
De geloofwaardigheid van UNIFIL ligt dan in de goot. En de rol van UNIFIL ook bij een toekomstige bewaking van de vrede aan de noordgrens van Israël
dat
ligt dan
ook even in vraag zijn of dat nog.
Ja, ik denk niet dat Israël dan nog zit te wachten op een rol van UNIFIL. Dus dan zal het betekenen dat zowel Israël als Libanon veel meer autonomie, veel meer autoriteit rondom de grenzen moeten gaan uitvoeren.
Nu heeft de Amerikaanse nieuwssite Axios, die heeft gezegd dat Israël bij een wapenstilstand actieve handhaving zou willen uitvoeren langs die grens, dus die strook in Zuid-Libanon aan de grens met Israël, om zo te voorkomen dat Hezbollah zich opnieuw zou kunnen ontwikkelen of herbewapenen. Verwacht jij dat Israël en de VN hiermee akkoord zouden gaan, met dat Israël dus militair gezien een beetje voor het zeggen krijgt in Zuid-Libanon?
Ja, dat vind ik moeilijk in te schatten. Wel is het zo dat de UNIFIL 18 jaar lang die grens met name vanuit het zuiden van Libanon heeft bewaakt.
Ja.
En daarin heeft gefaald.
Ja.
Hezbollah is nog nooit zo rijk en zo machtig en zo getraind geweest als dat het nu is.
Mm.
Of was tot voor kort.
Ja.
En dat is allemaal gebeurd onder toeziend oog van de UNIFIL. Dus er moet iets veranderen voor de toekomst. Ik vind het niet meer dan logisch dat Israël haar eigen grens goed wil gaan bewaken.
Ja. Maar of ze daar hiermee akkoord gaan, dit gaat nog wel een stapje verder.
En Libanon moet natuurlijk daar ook iets van vinden. Maar ik hoop vooral dat Libanon Hezbollah onder de duim weet te krijgen of misschien zelfs weet te verdrijven uit Libanon.
Ja. Ingewikkelde termen. Sidi volgt al ruim een jaar natuurlijk op de voet het nieuws. Dat doen jullie overigens al veel langer. Dat doen wij ook met onze uitzendingen. En daar komen nog wel eens termen langs waarvan je denkt van ja, maar wat betekent dat nou echt? Wat is de herkomst ervan? Wat is de geschiedenis? Daar gaan we het in deze uitzending over hebben. En we beginnen met de eerste term. En dat is gelijk ook een term die tegenwoordig een beetje wordt gebruikt als scheldwoord. Dat is namelijk de term zionisme. Wat betekent het?
Ja, ik zie het overigens niet als scheldwoord. Ik ben er trots op, laat ik dat vooropgesteld hebben. Het zionisme is de wens om terug te keren naar Israël. Maar eigenlijk veel simpeler, het is het recht op het Joodse recht op zelfbeschikking.
Ja.
Je ziet eind 19e eeuw in Europa dat er een opkomend nationalisme is. Er vindt veel discriminatie ook plaats, met name van de vreemdelingen in de verschillende natiestaten. Mm-hmm. Denk dan aan landen in West-Europa, maar ook in Oost-Europa. Er vinden pogroms plaats.
Vervolgingen van de Joden.
Vervolgingen van de Joden, uitsluiting, ook vanuit de wet. En bij een groepje seculiere Joden ontstaat dan het idee als reactie op deze vorm van nationalisme en discriminatie, dat niet alleen de Fransen recht hebben op hun eigen staat en de Duitsers recht hebben op hun eigen staat, maar ook de Joden recht hebben op hun eigen staat.
En dat was eigenlijk het begin van het nationalistische zionisme.
Ja, en zionisme is eigenlijk dus de naam van het Joodse nationalisme.
Een terugkeren naar Zion, dat klinkt ook alweer heel bijbels, dus in die zin gaat het misschien ook een beetje verder terug.
Ja, nee, exact. En dit was de recente opleving van het politieke zionisme, maar dit is natuurlijk een beweging die eigenlijk al stroomt in de aderen van alle Joden sinds dat ze verdreven zijn uit hun huisland, uit Israël, 70 na de gewone jaartelling, 70 na Christus. Toen hebben de Romeinen de Joden verdreven uit hun land. Mm-hmm. En sindsdien wordt er letterlijk meermaals per dag gebeden om de terugkeer naar Zion.
Ja, zo ontstond het toen. En dat zionisme, de politieke zionisme, dat ontstond dan eind 19e eeuw eigenlijk.
Ja, exact.
De Balfour-verklaring, want dat heeft daar een beetje mee te maken. Wat is die Balfour-verklaring?
Ja, Balfour was een Engelse minister. Na de val van het Ottomeinse Rijk, aan het eind van de Eerste Wereldoorlog, viel het Ottomaanse Rijk uiteen. Het Ottomaanse Rijk was heel erg groot. En een onderdeel daarvan was een eigenlijk niet veelzeggend stukje provincie Palestina.
Wat nu Israël is.
Ja, ja. Nou, nadat de zieke oude man de oorlog verloor, werd het territorium opgedeeld door de grootmachten, waaronder Groot-Brittannië.
Ja, en die zieke oude man, daarmee bedoel je?
Oh, sorry, de zieke oude man, dat was de benaming voor het Ottomaanse Rijk, die de Eerste Wereldoorlog onder andere verloor, samen met Duitsland en anderen. Het mandaatgebied Palestina werd toen in het leven geroepen door de Britten, door Groot-Brittannië. De naam zegt het al een beetje. Zij beheerden het tijdelijk. Maar de intentie was al snel om het weer terug te geven aan de lokale bevolking. Mm-hmm. Daar hadden ze ook baat bij, want zij gebruikten zowel de Joodse inwoners als de Arabische inwoners in hun strijd tegen de Ottomanen. En zij deden in die periode verschillende beloftes. Mm-hmm. Enerzijds aan de Arabische mogendheden. Ja. Van, jullie kunnen dat gebied wel gaan beheersen straks. Het ging om de heerschappij in dat gebied. En tegelijkertijd was er een brief door Lord Balfour geschreven aan
aan de Joodse bevolking.
Edmund Rothschild, een overtuigd zionist die aan het lobbyen was voor een nieuwe op te richten staat. En daarin beloofde hij namens zijne majesteit, de Engelse koning, om positief te staan ten opzichte van de vestiging van een Joods tehuis in Palestina.
Waren daar nog voorwaarden aan verbonden? Want dat is die Balfour-verklaring dus, wat je nu vertelt. De vestiging van een Joods tehuis in Palestina, daar staat zijne majesteit positief tegenover. Maar waren er nog criteria waar die staat dan aan zou moeten voldoen?
Nou, er werd in diezelfde brief wel gesproken over het feit dat etnische minderheden, andere religies, dezelfde rechten moesten behouden. Als dat ze tot op dat moment hadden. Dus de Joodse bevolking werd in feite een staat toegekend. Maar dat mocht niet ten koste gaan van de rechten van de andere volkeren, stammen die daar woonden.
Ja.
Minderheden. En het mocht ook geen aanspraak geven voor Joden wereldwijd ten opzichte van Palestina. Dus het mocht ook niet betekenen dat alle Joden direct de kaart gingen inwisselen en zeiden, wij willen nu naar Palestina toe gaan.
Nee, want die Balfour-verklaring, wordt er ook echt gesproken over dat het hele mandaatgebied Palestina, dat dat dan voor de Joden zou zijn?
Nee, er wordt nadrukkelijk nog niet gesproken over grenzen, er wordt nog niet gesproken over een verdeling of iets dergelijks.
Het was meer een intentieverklaring.
Het was eigenlijk de eerste vastgelegde intentieverklaring, officieel uitgesproken, officieel gecodeerd.
Ja.
Waar ook de Zionistische beweging dus heel veel energie ook uit kreeg.
Ja, maar nu zeggen mensen dan van ja, maar Palestina bestond dus al voordat Israël werd uitgeroepen. En dat wordt dus ook genoemd in zo'n verklaring. Palestina wordt dan beloofd aan de Joden. Dus is dat dan een land, een
natie? Nee, Palestina bestond al 2000 jaar. Mm. Het had alleen verschillende heersers gekend in die tussentijd. Van de Romeinen tot de Perzen tot en met de Ottomanen.
Maar het is nooit een Palestijns land geweest?
Het is nooit een zelfstandig land geweest. Het is altijd een provincie geweest van een groter rijk.
Ja.
Het was ook nooit een interessant gebied om te wonen. Er was altijd een kleine Joodse groepering die zich daar eigenlijk vanaf de ballingschap zich daar heeft gehouden.
En woonden daar toen Palestijnen of woonden er ook Joden?
Over Palestijnen werd toen in die zin nog niet gesproken. De Joden die daar woonden noemden zich ook Palestijnen. Er woonden wel in meerderheid Arabieren. En dat waren vooral ook nomadische stammen die daar woonden.
Ja.
Dus het heette Palestina.
Ja, en omdat je er woonde, dan was je nou eenmaal
dan was je
Palestijn.
Een Palestijn, maar je was in feite bijvoorbeeld een Joodse Palestijn of een Islamitische Palestijn.
Ja. Nu, als we dan een sprongetje maken naar 1948. Balfour die zei van, nou, wij staan als Groot-Brittannië staan wij welwillend ten opzichte van een Joodse staat. Die kwam er op 14 mei 1948. Waarom toen?
Ja, de Zionistische beweging, het Zionisme had al heel veel succes bereikt. Waaronder dus een sterke lobby naar Engeland, die op dat moment de heerser was. Maar het had nog niet geëffecteerd in een Joodse land. Helaas, zeg ik daarbij. Mm. Want inmiddels was er de Tweede Wereldoorlog begonnen in Europa.
Ja.
Hoe anders had de Joodse gemeenschap eruit gezien als er voor die tijd al een Joodse staat was geweest?
Waar ze naartoe konden gaan. Ja.
Helaas was dat niet het geval. Dus toen de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam en de Joodse gemeenschap gedecimeerd was, vernietigd was, uitgemoord was, besloot, nu maak ik even een klein sprongje naar voren, maar besloot de wereldgemeenschap om het Joodse volk nu te horen en hun inderdaad weer terug te laten keren naar hun thuisland.
En dan verwijs je naar die VN-resolutie van 1947, november 1947.
Ja,
een paar maanden daarna riep Israël echt haar onafhankelijkheid uit. Hè?
En laten we ook duidelijk maken, de wereld kende niet Israël dat gebied toe, maar de Verenigde Naties namen een verdelingsplan aan, waarin ze zeiden het Britse mandaatgebied Palestina, dat moet worden opgedeeld in een Joods en een Arabisch gedeelte.
Ja.
Dat werd direct aanvaard door het Joodse leiderschap onder leiding van David Ben-Gurion. En de dag daarna vielen zes Arabische landen Israël binnen.
Ja, wat waren de gevolgen? Want 14 mei 1948 vertelde je dan, toen riep David Ben-Gurion de onafhankelijkheid uit. De dag daarna, 15 mei, toen vielen al die Arabische landen Israël binnen. En toen?
Ja, het land had nog maar een dag bestaansrecht en werd al aangevallen. Gelukkig kende het wel al milities. Mm-hmm. Er waren al verschillende verzetsgroepen en dan verzet tegen de Britse overheersing waren actief.
Die werden toen ineens het leger.
Ja, exact. Die werden in feite het eerste volksleger van Israël. Ja. En zagen zich dus genoodzaakt om het land wat ze zojuist gekregen hadden
te verdedigen.
Om dat te verdedigen tegen de milities.
Ja. Nu heeft de Franse president Macron, die heeft vorige week gezegd, Israël is gecreëerd door de Verenigde Naties. Klopt dat, die uitspraak?
Nou ja, er zit een kern van waarheid in. Israël is dus gecreëerd vanuit het verdelingsplan.
Ja.
Maar dat geldt voor heel veel landen in de wereld. Een land als Libanon, aan de noordgrens van Israël, is ook een samenraapsel van christelijke minderheden uit de regio.
Ja.
En daar een grens omheen tekenen. En daar de naam Libanon, overigens een oudere naam, aan toe te kennen. Dus wat dat betreft klopt het wat Macron zegt. Maar het geldt voor heel veel landen in de wereld dat ze met name na de Tweede Wereldoorlog zijn...
Onafhankelijk werden eigenlijk.
Onafhankelijk werden en getekend zijn naar de landen zoals wij ze nu kennen, heden ten dagen.
Nou, we hebben het over 14 mei 1948 gehad. Dan heb je 15 mei, wat door de Palestijnen wereldwijd wordt gezien als de Nakba. Leg eens uit, wat is dat, Nakba?
Nakba is de Arabische term voor de catastrofe. Mm-hmm. Daarmee refereren zij aan de wat zij dan zien, wat de claims zijn aan hun zijde, de verdrijving uit hun land. Mm-hmm. Het staat dus eigenlijk pal tegenover de onafhankelijkheidsoorlog zoals Israël die ziet. Ja. De Palestijnen zijn voor een groot gedeelte gevlucht uit de huizen, uit de gebieden waar ze woonden. De meesten zijn gevlucht vanwege het oorlogsgeweld, vanwege de spanningen, vanwege orders van Arabische leiders. Ja. Een gedeelte is ook gevlucht, hooguit 10%, echt verdreven door de Joodse, door het Joodse beginnende leger. Ja. Overigens niet met als doel dan om plekken Arabisch vrij te maken, maar dat had dan militaire doelen in de eerste onafhankelijkheidsstrijd. Palestijnen herinneren zich dit als een grote ramp. Mm-hmm. Zij hebben namelijk ook niet kunnen terugkeren naar hun gebieden, want inmiddels was er de Joodse staat uitgeroepen. Ja, en dit is nog steeds een groot pijnpunt in het Arabisch-Israëlisch conflict.
Ja, je noemde het al, hè? De Palestijnen die zeggen, of de Arabieren die zeggen vanuit de Nakba was een doelbewust verdrijven van de Arabische bevolking vanuit Palestina om zo een etnisch-Joodse staat te stichten. Dat is wat zij, waar zij Israël van beschuldigen. Etnische zuivering. Wat was dat inderdaad het geval? Was dat wat er gebeurde op 15 mei en de maanden daarna?
Nee, dat was zeker niet wat er gebeurde. Mm-hmm. Sterker nog, in feite is het een projectie wat daar plaatsvindt.
In welk opzicht?
De Arabische leiding, en daar is bewijs van over in de geschiedenis, die riep op openlijk tot het vernietigen en in de zee drijven van de Joden. Er werd opgeroepen tot het creëren van bloedbaden groter dan Genghis Khan. Mm-hmm. Dat zijn uitspraken van Arabische leiders in die tijd. Dus de oproep voor het etnisch zuiveren komt geheel juist op de konto van de Arabische leiders. De Israëlische leiders daarentegen riepen vaak juist op om te blijven. Zo is er een bekend voorbeeld van de burgemeester van Haifa, die de Arabische bevolking die aan het vluchten was en aan het wegtrekken was, die hun nadrukkelijk opriep, ook middels een brief, om juist te blijven. En je ziet overigens nog steeds dat in Jaffa en ook Haifa, Joden en Arabieren nog steeds vrij goed naast elkaar leven.
Ja, dus de Arabieren die nu in Israël wonen, dat zijn eigenlijk de Arabieren, even globaal gezegd,
die niet gevlucht
in 1948
zijn.
Niet gevlucht
ja,
zijn.
Ja, exact.
Ja, hoe komt het eigenlijk dat over die Nakba ook nog ieder jaar zoveel wordt gepraat?
Ja, ik denk dat het voor de Palestijnen toch ook wel een van de kernen van het pijnpunt is. Mm-hmm. Vooral ook het recht op terugkeer hoort mm-hmm. daarbij. Ik denk dat een van de grootste wensen die nog leeft in de bredere Palestijnse gemeenschap is om terug te keren naar de situatie van voor 1948.
Ja, want die Arabieren die gevlucht zijn in 1948, die kregen op een gegeven moment vluchtelingenstatus. Dat zijn de Palestijnse vluchtelingen. En ook hun kinderen, kleinkinderen, achterkinderen, kleinkinderen die erven allemaal die status. Dus dat zijn allemaal Palestijnse vluchtelingen.
Ja, dus dat is zeker in de huidige wereld waarin we leven met een Israël wat gecreëerd is, is dat geen reële eis. Je kan niet verwachten dat Israël miljoenen Palestijnen, want inmiddels zijn dat er een paar miljoen als je die optelt, dat die opneemt binnen de eigen grenzen. Daarentegen zouden ze welkom kunnen zijn in een toekomstige Palestijnse staat. Dat is natuurlijk een heel ander punt van orde. Je ziet dus dat Arabieren, wanneer ze demonstreren, vaak Palestijnen, met een grote sleutel de straat op gaan. En dat refereert dan aan het feit dat zij verdreven zijn uit hun huizen. Maar zij zijn voor het grootste gedeelte niet verdreven. Zij zijn op de vlucht geslagen vanwege het oorlogsgeweld. Of zij zijn opgeroepen om te vluchten.
Ja,
dus laat ze vooral terugkeren naar een Palestijnse staat. Maar Israël, de Joodse staat, is dan hun buurstaat.
Ja. Nu heb je het over het recht op terugkeer, hè, van de Palestijnse vluchtelingen. Tenminste, dat is een recht wat ze echt eisen. Waar het ook vaak fout loopt bij vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. Nu heb je ook de Joodse wet op de terugkeer. Wat is dat?
Ja, dus in de jaren 50 heeft Israël de wet tot terugkeer aangenomen. En die wet zegt eigenlijk dat als jij Joods bent of ergens in jouw stamboom Joods bloed hebt, dat jij inwoner van Israël mag worden. Mm-hmm. Eigenlijk heel logisch. Israël is opgericht als Joodse staat na de verschrikking van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Er waren heel veel ontheemde Joden. Joden wiens huis ook niet meer er bestond na de Tweede Wereldoorlog. Die waren vervolgens welkom in Israël.
Ja.
Vluchtelingen uit Arabische landen. Joden moesten daar vaak hun bezit achterlaten. Die konden ook niet meer terugkeren. Werden opgenomen in de Joodse staat. En zo werd eigenlijk de Joodse staat Israël de moderne safe haven, veilige thuishaven voor Joden wereldwijd wanneer zij vervolgd of bedreigd zijn in hun respectievelijke landen.
Maar elke Jood overal ter wereld die heeft het recht om naar Israël te emigreren en gewoon Israëli te worden.
Exact.
Jij bent ook Jood, jij hebt ook recht om dat te doen.
Ik heb dat recht, ik heb het ook wel eens overwogen. Mm-hmm. Heb het om persoonlijke redenen nooit gedaan.
Ja.
Maar ik behoud dat recht. Mocht er, God bewaar, in Nederland iets gebeuren tegen mij als Jood, dan heb ik in ieder geval altijd de mogelijkheid om daar naartoe te gaan.
Ja, waarom is het zo belangrijk voor de Joden dat ze die plek hebben waar ze naartoe kunnen gaan, daar in Israël?
Ja, ik denk dat dat cruciaal is gezien de Joodse geschiedenis. Hè. Niet alleen de laatste 2000 jaar, maar ook daarvoor zijn Joden eigenlijk altijd een minderheid geweest in de wereld en in de landen en gemeenschappen waar ze woonden. En als minderheid ben je kwetsbaar. De Joodse gemeenschap heeft dat ook geweten. Er ligt heel veel Joods bloed hier op het Europese grondgebied, maar ook in Arabische landen. Je bent altijd overgeleverd aan de tirannie van de meerderheid of de tirannie van de heersende koning of tiran of paus. Nu is er in ieder geval een land waar wij de meerderheid zijn en waar wij altijd in ieder geval als Jood veilig zijn.
Ja, we gaan naar 1967 toe. Toen was er een oorlog. Misschien kun je zo even kort schetsen wat die oorlog inhield. Maar in de politiek en in de media horen we vaak, we moeten terug naar de grenzen van 1967. En dan bedoelen we natuurlijk dat Israël terug moet naar die grenzen. Wat wordt er bedoeld met die uitspraak?
Ja, ik moet bijna dan mijn pet als geschiedenisleraar op gaan zetten. Even heel kort de oorlog van 67. Ook wel bekend als de Zesdaagse Oorlog. Israël zou worden aangevallen door drie van haar buurlanden, Egypte, Syrië, Jordanië. Preventief heeft Israël een dag voordat de inval zou plaatsvinden een fantastische militaire verrassingsaanval uitgevoerd op het Egyptische op de Egyptische luchtmacht. Mm-hmm. Vervolgens hebben ze in 6 dagen tijd een fenomenale oorlog gestreden, gewonnen. En daarbij ook heel veel gebied veroverd.
Waaronder de Westbank?
Waaronder de Westbank, mm-hmm, hebben ze veroverd ten opzichte van Jordanië.
Ja.
De Gazastrook en de Sinaiwoestijn veroverd van Egypte.
Ja.
De Golanhoogte in het noorden van Syrië.
Ja.
En overigens ook nog een stuk van Oost-Jeruzalem, wat dus ook onder Jordaans gezag viel.
Ja, die hebben ze ook veroverd.
Ja, de landsgrenzen van Israël op dat moment waren natuurlijk historisch groot. Israël had niet zozeer de intentie of de ambitie om die te houden. Maar ja, als je een oorlog wint, dan win je ook wel eens terrein. Dat heeft ook strategische voordelen.
Ja.
Fast forward, meer dan 10 jaar later is ook de Sinaiwoestijn weer teruggegeven aan Egypte in ruil voor een mooie vrede.
Mm-hmm.
Maar de Gazastrook en de Westbank, die voorheen dus respectievelijk van Egypte en Jordanië waren, die kenden op dat moment geen eigenaar meer. Egypte hoefde de Gazastrook niet terug te hebben, had daar geen claim op.
Nee.
De Westbank evenmin. Jordanië hoefde de Westbank niet terug te hebben. En daarmee werden die gebieden, wat wij dan nu noemen, de bezette gebieden of de betwiste gebieden.
Ja.
In ieder geval deden de oorspronkelijke landen er geen aanspraak meer op en kwamen dus onder de bezetting van Israël te staan.
Ja. Nu zijn die gebieden betwist. Hè? Israël die heeft zich op een gegeven moment in, ik geloof 2003, teruggetrokken uit Gaza of 2005. Teruggetrokken uit Gaza, in de Westbank of Judea en Samaria, daar zitten ze nu nog steeds. En daar gaat het eigenlijk een beetje om. Hè? Als mensen zeggen van nou, Israël moet terug naar de grenzen van voor 1967, dan zou dat betekenen dat ze dat land moeten opgeven?
Ja, dus je ziet eigenlijk dat de wereld de grenzen van 1967, dat ze dat een beetje aanvaarden als de internationaal aanvaarde grenzen van Israël. Mm-hmm. Israël is wat dat betreft een vrij uniek land, want het heeft nog geen internationaal erkende grenzen. Maar de meeste grenzen van Israël zijn gevormd na oorlogen. Dus na de onafhankelijkheidsoorlog van 1949 mm-hmm. had je de wapenstilstandslijnen. Vervolgens na de Zesdaagse oorlog krijg je dan de groene lijn die ontstaat. Yeah. En in feite zijn dat dan de grenzen waar internationaal recht veel aan hecht.
Ja, maar waarom vinden mensen dat zo belangrijk? Als Israël zich terugtrekt, zeggen ze, tot achter die grenzen van 67, dan zeggen ze, dan is er kans op vrede. Want dan kan er eventueel een twee-staten-oplossing komen. Maar waarom is specifiek dat gebied van de westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem, waarom wordt dat als zo cruciaal gezien?
Ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Het is enerzijds het hartland van Israël. Een groot deel van de Bijbelse geschiedenis van het Joodse volk gebeurt daar. Tegelijkertijd wonen daar heel veel Arabieren. Ja. En is er eigenlijk al sinds het verdelingsplan van de Verenigde Naties het idee om min of meer in de Westbank en min of meer in de Gazastrook, om daar een toekomstige Palestijnse staat, of in wat toen nog over werd gesproken, een Arabische staat
te vestigen. En dat is de reden dat dit gebied dan wordt gezien als niet echt van Israël?
Het wordt in ieder geval gezien als een toekomstige Palestijnse staat. En ja, daar past natuurlijk geen Israëlische aanwezigheid bij. Ja. In de Gazastrook zijn ze dus volledig teruggetrokken. Ja. Maar ja, we zien waartoe dat heeft geleid in recente tijd. En dat is natuurlijk ook altijd de vrees geweest met de Westbank. Ja. Israël zou in theorie eenzijdig kunnen terugtrekken. Maar als je niet een stabiele regering of een betrouwbare partij aan de andere kant hebt, staat jouw veiligheid in het geding.
De Oslo-akkoorden, dat heeft er ook zijdelings wat mee te maken. Die worden vaak gepresenteerd als het hoogtepunt in de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. Wat is de context van de Oslo-akkoorden?
Ja, de Oslo-akkoorden waren in die zin uniek dat er voor het eerst werd gesproken tussen Israël en het Palestijnse leiderschap. Mm-hmm. De PLO, Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, was tot die tijd benoemd tot terreurorganisatie door Israël. In de jaren 90,
veranderde dat?
Ja, er waren in eerste instantie geheime besprekingen achter de schermen, gefaciliteerd door Oslo, door Noorwegen. En het Palestijnse leiderschap onder leiding van Yasser Arafat en aan de andere kant Israël onder leiding van Yitzhak Rabin en Shimon Peres kwamen bij elkaar om te spreken over een eerste richting van Palestijns zelfbestuur.
Ja, er is een heleboel afgesproken in die Oslo-akkoorden. Onder andere gaat het ook over de A, B en C gebieden. En daar horen we ook wel eens wat over in het nieuws. Over de bezette gebieden, zeggen ze dan, dus de betwiste gebieden. Maar je hebt A-gebieden, je hebt B-gebieden en je hebt C-gebieden volgens de Oslo-akkoorden. Wat betekent dat?
Ja, dus de drie gebieden die werden afgesproken tijdens de Oslo-akkoorden zijn enerzijds de A-gebieden waar de Palestijnen volledige autonomie hebben. Mm-hmm. Zowel bestuurlijk als op het gebied van veiligheid.
Dus bijvoorbeeld steden zoals Bethlehem en Ramallah.
Ramallah, Nablus, exact. Mm-hmm. De grotere steden. Volledige zeggenschap van de Palestijnse autoriteit. Dan heb je de B-gebieden. Daar hebben de Palestijnen de bestuurlijke macht, maar niet de eindbeslissing over de veiligheid. Mm-hmm. Dat geldt dan vooral voor de minder grote stedelijke gebieden van de Palestijnse. In de Palestijnse gebieden. Ja. En dan tot slot heb je de C-gebieden. En dat zijn de gebieden waar Israël zowel bestuurlijk als militair verantwoordelijk voor is. En dat geldt dus onder andere voor wat dan de nederzetting wordt genoemd, maar ook het hele grote grensgebied met Jordanië.
Ja. Wat is de uitkomst van deze Oslo-akkoorden? Want die zijn toen in de jaren 90 gesloten. Nu hebben we het er nog steeds over. Werken ze nog?
Ja, heel moeilijk. Ik denk dat de geest van Oslo er zeker nog wel is. Mm-hmm. Ik denk dat we allemaal nog wel voor
in
ogen
zin
hebben.
Van dat we uit zijn op vrede.
Ja, en dat er echt wel een stemming in de wereld was dat vrede mogelijk was. Ja. Tegelijkertijd eindigde Oslo heel bloedig. Het eindigde met de Tweede Intifada. Zelfmoordaanslagen, geweld. De Nobelprijs voor de Vrede werd ook bijna afgepakt van Arafat. Dus het is, wat dat betreft, heeft denk ik Israël er een wrange nasmaak van. Ja. Maar tegelijkertijd geeft het ons ook wel hoop dat er krachten zijn die gesteund moeten worden. Om de beide volkeren tot een vreedzame en duurzame oplossing
te bewegen.
Te bewegen, ja. Dankjewel.
Intifada, je noemde het al even. Wat is dat? Er waren twee intifada's in Israël.
Intifada betekent volksopstand in het Arabisch. In de context van Israël zijn er twee intifada's geweest. Eind jaren 90 en begin 2000. Mm-hmm. Beide duurden zo'n 5-6 jaar. De eerste intifada was veel meer een volksopstand. Het kwam veel meer vanuit lagen van de bevolking. Werd wel gesteund op afstand door de leider op afstand, Yasser Arafat. Ja. Hij zat in Tunesië op dat moment, maar hij steunde op afstand de intifada. Wederom een grote cyclus van geweld wat er toen plaatsvond.
Wat gebeurde er toen bijvoorbeeld?
Nou, er waren heel veel demonstraties, gewelddadige demonstraties. Israël heeft heel veel mensen gearresteerd. Een groot Palestijnse leider uit die tijd, Marwan Barghouti, zit nog steeds in de gevangenis van Israël. Eigenlijk kwam de veiligheid van Israël vanuit de Palestijnse gebieden, Arabische gebieden, kwam op de agenda te staan in Israël.
Nee, bij die tweede intifada was er ook sprake van zelfmoordaanslagen.
Ja. Ja, na de eerste intifada had je dus in feite het ontstaan van de Oslo-akkoorden. Mm-hmm. Die juist weer eindigde in de tweede intifada. Je zag dat in reactie op de vredesakkoorden er militante krachten waren, terroristische krachten in de Arabische gebieden, in de Palestijnse gebieden, die aanslagen gingen plegen in reactie op de vredesakkoorden. Ja. En dat waren enorm bloedige aanslagen die ook echt een litteken hebben veroorzaakt. Dat waren aanslagen op bussen, restaurants, discotheken. Er werden geen, vooral ook jonge levens gespaard.
Mm. Hoe komt het eigenlijk dat we dit begrip intifada nog best regelmatig horen, ook bij protesten of demonstraties hier in ons land, pro-Palestijnse demonstraties dan?
Ja, je hoort bij pro-Palestijnse demonstraties nog vaak de oproep tot resistance, mm-hmm. tot verzet, maar ook tot gewelddadig verzet. Een term die ze daarbij gebruiken, refereren natuurlijk aan de eerdere intifadas, is dus die van de intifada. Ja. Ik denk dat ze zich minder realiseren, degene die dat scanderen, dat dat eigenlijk geresulteerd heeft in strengere veiligheidsmaatregelen, verslechterde economie, verslechterde levensomstandigheden van de Palestijnen. Ja. Dus ik zie liever dat ze oproepen tot de Oslo-akkoorden inderdaad, of twee staten, dan dat ze oproepen tot geweld.
Nou ja, een oproep die we ook vaak horen langskomen is dat Israël geboycott zou moeten worden. De BDS-beweging heet dat, Boycott, Divestment and Sanctions. Dus Israël boycotten, Israël geen investeringen doen in Israël en Israël straffen. Wat is het doel van die BDS-beweging?
Ja, die BDS-beweging is ook aan het einde van de Tweede Intifada opgericht door Palestijnse organisaties. Mm-hmm. Zij doen dat in de geest van de boycott tegen de Zuid-Afrikaanse apartheid. Ja. Daar was een succesvolle internationale boycott op Zuid-Afrika, die mede de druk groot heeft gemaakt, waardoor uiteindelijk de apartheid tot een einde is gebracht.
Ja, en zij zeggen van in Israël is er ook apartheid gaande tegen Palestijnen, dus we moeten hetzelfde middel inzetten.
Ja, zij hopen door middel van Israël hard te treffen economisch eenzelfde doel te bereiken.
Ja.
Je geeft net al aan Israëlische apartheid. Ja, dat wil ik wel even bestrijden, want daar is geen sprake van. Maar in de ogen van veel Palestijnse activisten is daar wel degelijk sprake van. Het is er echter niet. Israël is een van de enige democratieën, rechtsstaten in de regio. De Arabieren die daar wonen, en dat zijn 1 op de 5 Israëliërs, hebben meer rechten dan hun Arabische broers en zussen in de regio.
Ja.
Volledige gelijkheid voor de wet. Ze worden beschermd tegen discriminatie. Ze mogen stemmen, ze mogen meedoen aan wetgeving.
Dus
in
apartheid,
in het parlement.
Daar is geen sprake van.
Ze mogen zelfs vertegenwoordigd zijn in het Hoge Rechtshof in Israël. Dus als er ergens geen sprake is van apartheid, maar volledige opname en acceptatie van de Arabische minderheid,
dan is het juist in Israël. Die boycottbeweging, hè? Dus de BDS-beweging, waarom is die zo schadelijk volgens jou?
Ja, ze proberen, de BDS probeert natuurlijk Israël economisch te treffen. Dit terwijl Israël juist een economisch wonder ook is. Dus ik denk dat op den duur het vooral de mensen zal raken economisch als ze niet meer gaan handelen met Israël.
Ja.
Maar het is een van de vele pogingen die wordt ondernomen om Israël te isoleren wereldwijd. Economisch, het wordt juridisch, wordt het ook gedaan. Hè. Er vindt heel veel lawfare plaats, heel veel rechtszaken.
Een soort van oorlogsvoering door het middel van...
Juridische oorlogsvoering, met name op het tentonele van Den Haag. Mm-hmm. Het internationaal gerechtshof, of het internationaal strafhof. Dus in plaats van dat er, zoals ten tijde van Oslo, wordt gesproken tussen Israël en de Palestijnen, of er toe wordt opgeroepen om met elkaar aan tafel te gaan, zie je steeds meer isolatie en oproepen tot isolatie. En daarom is de BDS-beweging juist contraproductief, ja, in mijn optiek.
Nou, dan komen we bij onze laatste, onze tiende term. En die is misschien wel een stukje hoopvoller. Dat is de term Abraham-akkoorden. Kun je kort schetsen wat het is?
Ja, de Abraham-akkoorden zijn een soort van vredesakkoorden, normalisatieakkoorden geweest, die onder leiding van Donald Trump, de vorige Amerikaanse president, en zijn schoonzoon Jared Kushner zijn
gesloten. Ja. Tussen Israël en een aantal Arabische landen.
Exact, tussen Israël en een aantal landen die in de regio zeiden, wij moeten maar eens onze banden die eigenlijk altijd vijandig zijn geweest of koud zijn geweest, die moeten we gaan normaliseren.
Welke landen waren dat?
In eerste instantie waren dat Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. Mm-hmm. Later is er ook Marokko en Sudan bijgekomen. En nou ja, de kers op de taart, om het maar zo te zeggen, zou Saudi-Arabië zijn. Mm-hmm. Een land die er ook open voor stond om de betrekkingen te normaliseren.
Ja.
7 oktober heeft daar helaas roet in het eten geworpen. Maar als het grootste Soenitische land in de regio een normalisatieakkoord zou sluiten met Israël, zou dat natuurlijk een geweldige impact hebben op de bredere islamitische
waarom
wereld.
Waarom specifiek die landen?
Ja, je ziet dat het vooral landen zijn die in Israël een partner zien, ook tegen het geweld en de terreur van Iran. Dus het grootste terreurland in de regio, die zorgt voor destabilisatie, niet alleen rondom Israël, maar ook in de verschillende landen en conflicten daaromheen, dat is Iran.
Dus een gemeenschappelijke vijand, en daarom gaan we in de Abraham-akkoorden samen.
Ja, je zou kunnen zeggen dat de gemeenschappelijke vijand Israël en de Arabische landen bij elkaar heeft gebracht. Mm. Tegelijkertijd misschien ook wel mooi om toe te voegen dat er ook wordt nagedacht over een Iran na de Ayatollahs, na de val van de islamitische dictatuur. En dan zouden er hopelijk Syrische akkoorden gesloten kunnen worden, waarbij Israël en Iran, aangevuld met de Arabische landen, samen een vredevolle toekomst tegemoet zouden kunnen gaan.
Laatste vraag, Nathan. Verwacht jij dat er toekomstperspectief is, ook voor bijvoorbeeld akkoorden met Libanon of Jordanië of Egypte? Zeg maar Abraham-akkoorden, maar dan extended?
Ja, nou, ik ben altijd een optimistisch mens. Ik zeg altijd, wat is een Joop zonder hoop? Het volkslied van Israël, Hatikwa, betekent dat ook. Ik denk dat de Abraham-akkoorden mij en vele anderen positief hebben verrast. Er is normalisatie mogelijk. Er is op den duur vrede mogelijk tussen Israël en al haar buren. Niet alleen Iran, niet alleen Saudi-Arabië, niet alleen Libanon, maar ook straks met de Palestijnen.
Nathan Boucher van Sidi, dank voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook, bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt betrokken blijven bij ons werk. Ga naar onze website cvi.nl/actueel. Daar vindt u allerlei interessante artikelen over de actualiteit. Ook duidende artikelen waarin we ook dingen uitleggen, zoals die moeilijke termen waar we het vandaag over hebben gehad. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.